Fijn dat u hier allemaal gekomen bent in deze samenkomst hier in Papendrecht. We gaan met elkaar vanmorgen nadenken over het onderwerp wat u aangekondigd ziet, Christus in Psalm 2. En ja, dat is toch ook wel een bijzondere psalm, denk ik. Hoogst, misschien toch ook wel actueel. Dat absoluut. En we gaan ook even kijken met elkaar naar deze nieuwe uitgave, met en zonder tekens. De concordante vertaling Brieven van Paulus. En die liggen daar voor u op de boekentafel. Als u ervoor staat, links die stapels, dat is zonder tekentjes en rechts is met tekentjes. En u kunt ze bestellen via, u ziet het e-mailadres. Als u hier niet aanwezig bent en ze niet mee kunt nemen, dan kunt u ze gewoon gratis bestellen en worden ze kosteloos aan u toegestuurd. Dus daar gaan we ook zo meteen met elkaar naar kijken. Goed, we gaan eerst bidden. Vader, we danken u dat we ook hier bij elkaar kunnen zijn en dat weer doen met uw woord in ons midden. We danken u dat we inderdaad elkaar mogen ontmoeten in vreugde en dankbaarheid en blijdschap voor die ene naam die aanduidt wie uw zoon is, Vader. Hij is Heer. Hij is Heer van allen. En dank u wel dat u ook met allen tot uw doel gaat komen. Dat via zijn kruisdood en opstanding er heil, redding is uiteindelijk voor allen. Vader, dank u wel voor dat geweldige plan dat we dat mogen kennen. Dank u wel dat we in het wereldgebeuren waarin heel veel aan de hand is, mogen weten. Vader, ook al zijn daar enorme oorlogshandelingen aan de gang in het Midden-Oosten, wat alles met Israël te maken heeft, uw volk. Vader, dan beseffen we dat u ten diepste alles in handen heeft. En ook dat hele gebeuren, Vader, het gaat niet buiten u om. U heeft alle touwtjes in handen. En daar mogen we rust en vrede in hebben. Vader, dank u wel. Dat wat er ook gebeurt, we zien uit naar die terugkeer van uw zoon. Vader, dank u wel dat u in en door alles heen ook deze ochtend geeft. En vader, door de woorden heen die we lezen met elkaar en wat we daarbij mogen opmerken. Vader, mogen het allemaal woorden zijn die tot opbouw zijn van ons geloof. Maar bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. En wilt u daarin leiden door uw geest. Vader, in het spreken, maar ook in het luisteren. Dat het mag zijn. U kent ons hart, u weet hoe we hier zitten en wat er allemaal in de afgelopen week gebeurd is en de komende week wacht. Vader, u kent ons hart. U kijkt niet naar de buitenkant, maar u ziet het hart aan. En we danken u daarvoor. We danken u dat u in ons hart die geest van u heeft gegeven, de geest van Christus. Vader, en dat we daardoor leven en willen leven tot eer van u. Vader, mag ook deze morgen daartoe bijdragen. En dank u wel ook voor de uitgaven die we mogen uitreiken. We danken u dat u ook dat geeft en wilt u ook daarin leiden. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Ja, de boekjes. Ik moet er wel eens lachen, want mijn vader had een boekhandel. Gortus Boekhandel in Andijk was dat. En op een gegeven moment werd hij wat ouder en kreeg ik een beetje zo naar me toe van, wil jij dat niet overnemen? Nee, dat wil ik niet. Ik wil geen boekhandelaar worden. En waar ben ik nu mee bezig? Ja. Je ziet maar weer, er is de één die beschikt allemaal en ja, je hebt niks te vertellen. Maar dit, er zijn twee boekjes die liggen voor u op de boekentafel. Dat is eentje met tekentjes. En we hebben ook een mooie boekenlegger met de QR-code. En als u QR-code scant, dan krijgt u een mooie website waarin de inhoud ook van dit boekje staat. En staat hier ook onderaan, cvdaad.nl. Dus de ene QR-code scannen komt u in het boekje zonder tekens en de andere QR-code scannen komt u in het boekje met tekens. En u kunt keurig notities maken op uw apparaat. Als u notities maakt op uw apparaat, desktop of telefoon, dan kunt u gewoon een notitieblokje, die bewaart dat gewoon. Dus dat is geen probleem. Iemand merkte dat op van, ja, ben ik dan niet gelijk al mijn notities kwijt? Nee, die bent u niet kwijt, die kunt u gewoon online dan bewaren. En dan is bij elk boekje wat u meeneemt of uitgeeft aan anderen, is deze brochure. Dat is gemaakt door Alfred Dekker, al een tijd geleden, maar die hebben we wat laten aanpassen. Alfred heeft hem aangepast aan deze uitgave. Een precisie van de concordante vertaalmethode. Dus er wordt de vertaalmethode uitgelegd hoe dat werkt en waarom wij dan zo moeilijk doen met weer een aparte vertaling. En dit is dan de uitgave zonder tekentjes en die kunt u ook, hè, als u zegt van nou ik word maar afgeleid door al die tekentjes, kunt u gewoon heerlijk lezen met onderaan de bladzij tekstverwijzingen. De brochure neemt u mee, liggen voor u allemaal klaar. Er zijn er genoeg op de boekentafel. En de bladwijzer die u ook gewoon ergens kunt laten liggen in de trein of in weet ik waar u zit te wachten in de wachtkamer. En dan kan iemand hem toch meenemen. Die gaat misschien toch uit nieuwsgierigheid scannen en dat is natuurlijk leuk. cvdaad.nl, dat is de digitale versie van deze brieven van Paulus. Dus dat ziet er heel mooi uit. Ik zal het u laten zien. Dit is de versie met tekentjes. Romeinen 5, daar ziet u dat er, als u goed kijkt, allemaal kleine tekentjes. En daar zal ik zo meteen nog even wat van zeggen. En daar heeft u achterin het boekje, want als u zegt van nou wat betekenen die tekentjes allemaal. Achterin het boekje zit de verklaring van de tekens. Dus een aantal bladzijs met verklaringen van wat de tekens betekenen. En dan kunt u daar zelf wat meer in studeren. Als u dat wil. En dit is dan de versie zonder tekentjes. En dan ziet u daar de tekstverwijzingen die bij met tekens in de tekst staan. Staan hier onderaan vermeld. Dus dat is allemaal ook misschien iets rustiger om te lezen. Dus kunt u dat nazoeken. De brieven van Paulus Concordant. Een aantal opmerkingen daarbij. En dat is aanvullend op wat ik afgelopen donderdag heb gezegd. En wat we misschien ook in een kort videootje nog op het kanaal De Ad zullen zetten. Maar dat moet nog even allemaal gebeuren. Maar dit is dan aanvullend daarop. Enkele opmerkingen. Allereerst de naamval. Dat is toch niet onbelangrijk in zowel het Grieks als in het Nederlands. En dit is natuurlijk een hele bekende, dat weet u wel. Hè, de verschillen met de gebruikelijke reguliere vertalingen. Het geloof in Jezus Christus heeft u misschien heel lang gelezen in uw NBG-vertaling of in uw herziene Statenvertaling. Maar de oude Statenvertaling die had het al goed. Het geloof van Jezus Christus. En dat is een wereld van verschil. Want dat is geestelijk gezien echt maakt heel veel uit of het gaat om jouw geloof, het geloof in Jezus Christus, of dat het gaat om zijn geloof. Nee, het gaat om zijn geloof. Dat is reddend. Dat is de basis van redding van ons. Hè. In dat geloof heeft hij al dat werk gedaan wat moest gebeuren. Zijn geloof. Een ander voorbeeld is ook voor u denk ik wel heel bekend, dat is eeuwigheid. De vertalingen hebben daar een bonte verzameling uitdrukkingen van gemaakt en als je correct vertaalt, zo letterlijk mogelijk, dan zul je zien dat dat toch verschil uitmaakt. En ik heb genomen Romeinen 16 vers 27, de alleenwijze God zei door Christus Jezus de heerlijkheid voor de eonen van de eonen. En dat is dan letterlijk overgezet vanuit het Grieks. En u ziet dat de Nadense Bijbel zit daar wel in de buurt. Tot in de eeuwen der eeuwen. Dus dan heb je in ieder geval al, krijg je het idee mee dat het niet gaat om een eindeloze eeuwigheid. Maar het gaat om bepaalde tijd, hè, beperkte tijd. En u ziet wat de andere vertalingen hebben gedaan. En ja, dat is toch weer even anders. Hè. We hebben dat in deze vertaling geprobeerd dat woord aion zo letterlijk mogelijk over te zetten. Dat geldt dan in het Hebreeuws voor het begrip olam natuurlijk. Dus u ziet het verschil, hè, want of je een eindeloze eeuwigheid hebt waarin mensen gered zijn of waarin mensen verloren zijn. Mensen voor eeuwig verloren? Schepselen gaan voor eeuwig verloren? Nee, deze begrippen goed vertaald en zoals de grondtekst dat ook weergeeft, die maakt daar korte metten mee. Het is geen eindeloze verlorenheid, het is verloren voor een bepaalde tijd. Of tijden, tijdperken. Maar het is aan het eind daarvan, van die tijdperken, de schrift spreekt ook over de einden meervoud van de eonen meervoud. Dus die eonen kennen ook meerdere einden, afsluitingen. En dat wil zeggen, aan het einde daarvan, ja, dan wordt God alles in allen. Niet in allen die geloven, nee, allen, echt allen. Zonder uitzondering, ook alle geestelijke machten en krachten horen daarbij. Allemaal. Dus dat is het eindschot hè, van Gods plan. Welk evangelie? Dat is ook heel belangrijk natuurlijk, hè, dat we het juiste evangelie laten klinken in deze tijd. En dat is ook bepalend vanuit Galaten 2. We vertalen daar het evangelie van de voorhuid en dat van de besnijdenis. En dat maakt toch wel verschil. Als u ziet wat de andere vertalingen doen, die aan de onbesnedenen of die aan de besnedenen, dan heb je het niet over het evangelie zelf, maar over je doelgroep. Dan zeg je, ik richt me aan die doelgroep. En dat is niet correct, Want de tweede naamval, die hier in het Grieks staat in de grondtekst, moet je keurig netjes met van vertalen. En dat geldt natuurlijk ook bij het koninkrijk der hemelen. Dat is het koninkrijk van de hemelen. Dat duidt op de oorsprong van dat koninkrijk. En zo moet je het weergeven. En dit heeft... dit heeft de concordante vertaling als toch heel scherp. En verkondiging zegt zelfs de NBV-vertaling, dus dat is de nieuwste, de opvolger van de NBG. Die heeft het over de verkondiging onder de onbesnedenen. En onder de besnedenen. En dan ben je toch een stukje bij de grondtekst vandaan hoor. Hoe geleerd die mensen ook zijn die dat vertaald hebben, maar je bent toch een stukje bij de grondtekst vandaan. En dat klinkt natuurlijk heel eigenwijs, maar ja. Ziel en geest, dat is ook een heel belangrijk punt. Ziel en geest. Daar is zoveel verwarring over. Wat is nou geest, wat is nou een ziel? En de mensen, door de vertalingen komen ze niet op het goede spoor. Men haalt dat hopeloos door elkaar. Men zegt, als je sommige uitleg ook hoort, dan... zegt men het gaat nu over de geest van de mens en dan blijkt het in feite over de ziel van de mens te gaan. En andersom. En dat is in de vertalingen terechtgekomen, die verwarring daarover. En de schrift maakt toch wel duidelijk wat de verschillen zijn. Hè? Kijk, ik heb één voorbeeld genomen en dat is 1 Korinthe 2 vers 14. Een zielsmens echter ontvangt niet wat van de geest van God is. En u ziet wat de andere vertalingen hebben gedaan... Die vertalen met ongeestelijk, of die de geest niet bezit, of de natuurlijke mens. Dus ook vaak wordt het met natuurlijk vertaald, terwijl de ziels staat. Hè? En of de mens van nature, zegt de Nanussen dan. Maar je hebt ook 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld. In 1 Korinthe 15 zie je dat Paulus daar spreekt over de opstanding. En dan zegt hij, een zielslichaam wordt gezaaid en een geestelijk lichaam wordt opgewekt. En daar vertaalt men dan, een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Dus dan ben je in feite het helemaal kwijt, wat de tekst in feite wil zeggen. Goed, ter afsluiting van dit rondje even door de concordante vertaling van de brieven van Paulus heen. Even nog iets kort over de versie met tekentjes, als u die zou meenemen. Ik heb één tekst genomen uit Efeze 1. En daar ziet u allerlei tekentjes staan in de tekst. Allerlei aanduidingen en ik heb er een, dit is dus een greep, want de aanduidingen zijn er nog veel meer, maar die zult u achterin het boekje zien. En dan ziet u dat hooggedrukte, hè, dat superschrift zoals we dat dan noemen in Word jargon, is dan, dat i'tje is dan het woord in de grondtekst en we is welke enzovoort. Hè, met, en dat horizontale streepje, dat is de aoristus. En dat is toch wel iets heel bijzonders wat door de concordante vertaling wordt aangegeven. Want de aoristus wil zeggen, dat is in feite een werkwoordsvorm die niet zozeer de tijd aangeeft van iets, maar een feit. Dus het zegt eigenlijk niet iets over of het nou in het verleden was of in de toekomst, maar het stelt, het is een feit. En hier is het dan vertaald met horend en gelovend en verzegeld. Dat zijn allemaal aoristvormen in de grondtekst. En dat wil dus zeggen dat het allemaal feitelijke waarheden zijn. Het is niet alleen zo dat wij in het verleden, want de aoristus vanuit de grammatica wordt nog alles vertaald als een verleden tijd. Maar het is niet zo dat wij in het verleden eens verzegeld zijn. Nee, wij zijn verzegeld. En dat is een feit, dat blijft zo. En dat is juist prachtig wat de aorist uitdrukt. Hè? Betekent een tijdvorm, als je het letterlijk vertaalt, die geen horizon heeft. A horizo, geen horizon. Dus dat wil zeggen, dat is iets dat blijft een feit. En verder wat aanduidingen over de beeldspraken in de Bijbel. Want er wordt heel veel beeldspraak en spraakfiguren, hè, zoals of figuurlijk taalgebruik moet ik zeggen. Figuurlijk taalgebruik gebruikt en dat hebben geprobeerd aan te geven. Bijvoorbeeld het woord verzegelen, hè, dat is natuurlijk beeldspraak. Zoals je in het dagelijks leven een zending of een envelop of wat dan ook verzegelt. Hè, ik heb zelf ooit gewerkt met rode lakstempels, hè, rode lak en dan een stempel erop. Verzegeling als zekerheid dat die postzending pas door de ontvanger geopend mocht worden. Hè, dat is verzegeling. Nou, die beeldspraak, verzegeling, die gebruikt Paulus dan hier... geleid door Heilige Geest natuurlijk, om dit uit te drukken. En dat drukt natuurlijk een geweldige zekerheid uit. Dat is voor ons natuurlijk geweldig, hè, dat we beseffen, we zijn verzegeld. En dat zegel kunnen wij niet ongedaan maken. Kan de tegenstander niet ongedaan maken. Nee, we zijn verzegeld, zegt Paulus ook later. En er wordt hier verwezen, u ziet 4 vers 30 de tekstverwijzing. Die staan dan hier in de tekst. We zijn verzegeld naar binnen de dag van de vrijkoping. Dat is de dag van de bezuin. En wanneer die is, weten we niet. Iemand die vroeg aan mij vanochtend, denk je ook niet dat wij binnen 10 jaar hier weg zijn? Ja, nou ja, dat denk ik nu wel, ja. Maar toen wij net getrouwd waren, toen kwam Rosalie, onze oudste. En toen zeiden we tegen elkaar van, nou, die haalt niet de basisschool. Want voor die tijd worden wij in die verwachting leefden. En dat leven vandaag aan de dag nog steeds. Dat is onze verwachting. Dus ja, goed. Dat over deze concordante vertaling. Prachtige boekjes, mooi uitgevoerd. In olijfgroen vind ik eigenlijk ook wel passend. Olijfgroen en de kleurstelling is bijzonder, denk ik. En daar hebben we alles een beetje geprobeerd. De brochure van Alfred en de bladwijzer allemaal een beetje in die stijl hebben we geprobeerd te houden. En nou goed. Goed. Ja, altijd een mooi lied. Hè? Het is een gebed eigenlijk. Christus in Psalm 2, daar gaan we met elkaar over nadenken. En we gaan eerst met elkaar lezen en ik heb de vertaling wat aangepast. Waarom zijn de naties in beroering en waarom mompelen volkstammen lege zinnen? De koningen van de aarde staan erbij en de bewindslieden verzamelen zich tegen Jahwe en zijn gezalfde. Laten wij hun boeien van ons afrukken en hun touwen van ons afwerpen. Hij die in de hemelen zit, lacht. Jahwe zal met hen spotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn gramschap en in zijn hitte zal hij hen verschrikken. Ik zal een drankoffer gieten op mijn koning, op Sion, mijn heilige berg. Laat mij een inzetting van Jahwe vertellen en hij zegt tot mij, mijn zoon ben jij. Ik, Jahwe, vandaag heb jou verwekt. Vraag van mij en ik zal jou geven de natiën als jouw lotdeel en als jouw bezit de uitersten van het land. Jij zult hen verpletteren met een ijzeren roede en als een vat van de pottenbakker verbrijzelen. En u, koningen, wees verstandig. Laat je disciplineren, richters van de aarde. Dient Jahwe met vrees en jubelt met sidderen. Wees aangespoord opdat Jahwe niet woedend zal zijn en jullie verloren gaan onderweg. Want zijn gramschap zal snel verteren. Gelukkig zijn allen die bij hem de toevlucht zoeken. Dus hier de wat andere weergave, misschien dan u gewend bent in uw Bijbel te lezen van Psalm 2. Het eerste woord van alle psalmen. Wat is het eerste woord? Want Psalm 2 die volgt op Psalm 1 natuurlijk. Maar wat is nou het allereerste woord van de psalmen? Dat is dit woord, dat is Asheri. Gelukkig. En dat is vertaald met welgelukkig of welgelukzalig of welzalig. De man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die zit niet in, zit niet in de kring van de spotters. U kent die psalm natuurlijk wel. Maar die begint zo, gelukkig de man die zijn welbehagen heeft in de onderwijzing van Jahwe. Heb ik even verkort weergegeven, vers 1 en vers 2. Dus ja, waarin vindt de mens echt waar geluk? Nou, in die onderwijzing van Jahwe natuurlijk. Dat is nog wel logisch. En die Psalm 2 die sluit af met gelukkig allen die hun toevlucht zoeken in hem. In wie? Nou, in die man waarover Psalm 1 spreekt. Psalm 1 spreekt over Christus. Hij is die man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Hij is die niet gaat op de weg van de zondaars. Hij zit niet in het gestoelte van de spotters. Gaat over Christus. Zoals in wezen, als u het mij vraagt, alle psalmen over Christus gaan. En dan sluit Psalm 2 af. Gelukkig, met hetzelfde woord dus, gelukkig allen die hun toevlucht zoeken in hem. En dat is ook, daarin zie je ook dat deze, en dat wordt ook vaak gezegd, dat Psalm 1 en Psalm 2 in feite bij elkaar horen. Hè? Dat kun je zien als één psalm. Net als wat we zagen bij Psalm 42 en Psalm 43. U weet wel, het heigend hert. Dat is ook in feite qua compositie en dit ook, Psalm 1 en 2, is een eenheid. Hè? En als we nou kijken naar wat is nou het laatste woord van alle psalmen. En ik vraag u dat zo, dat is misschien wel wat moeilijker, want waar eindigen alle psalmen nu mee, met welk woord? Ja, dat is ja, de afgekorte naam Yahweh, dat is het allerlaatste woord. Psalm 150 vers 6 eindigt met Halleluja, dus ja, eindigt met ja, Yahweh. En dan hebben we het dus over, als die psalmen dus beginnen met Ashri, gelukkig, en het eindigt met ja, over wie hebben we het dan? Nou, over de gelukkige God, waar Paulus ook over spreekt, hè, in Timotheus. De gelukkige God. En je vindt je geluk, echt geluk, alleen in God. Je vindt je echt geluk dus ook in zijn onderwijzing. Want hij maakt zichzelf bekend in zijn woord, hè, en dat is ook hier het geval. Natuurlijk, alle psalmen spreken over Christus, maar God openbaart zichzelf daardoor en laat zien wie hij is en hoe hij werkt. En daar, als je dat leert kennen en dat daalt in je hart, om het zomaar te zeggen, als God je zijn geest geeft, geloof geeft, dan word je daarin een gelukkig mens. En dan kun je hele moeilijke omstandigheden doormaken, want het leven is niet makkelijk. Het leven is vaak met voetangels en klemmen en valkuilen en noem alles maar op. Lijden, verdrukking. En toch, als je die gelukkige God kent, dan ken je ook dat stuk geluk in je leven, geestelijk geluk, waardoor je draagkracht hebt, ook in moeilijke omstandigheden. Psalm 2, vers 1 tot en met 3. En ik kwam in een commentaar een samenvatting tegen, die eerste verzen. Een internationale samenzwering. Hey, het woord samenzwering, dat klinkt in onze tijd ook wel bekend, hè? Vaak natuurlijk het woord conspiracy, hè, wordt dan genoemd. Maar de samenzwering, is dat nou zo vreemd? Hè? Want ja, als je maar iets te kennen geeft soms bij mensen, dat je toch wat verder kijkt dan alleen wat je zo voor ogen ziet en gepresenteerd krijgt. Als je toch een beetje daarachter wil zoeken, dan krijg je al heel snel het stempel conspiracy theorist. Hè? Dan ben je een complotdenker, zoals ze dat dan in het Nederlands noemen. Maar samenzweringen, complotten, dat is in de Bijbel toch helemaal niet vreemd. Als we het daarover gaan hebben, die zijn er legio. Hè? En dat is ook wat hier in feite speelt. Hè? Waarom zijn de naties in beroering? Vraagt de psalmist. Hè? Maar gelijk met dat woordje, die vraagstelling waarom? Lama. Wat de Heer ook uitsprak aan het kruis. Hè? Waarom? En dat, ja, dat zet je gelijk je denken aan de gang. Waarom zijn de naties in beroering? En als we kijken in de afgelopen 150, 200 jaar, waarom zijn de naties in beroering? Nou, daar heeft natuurlijk wel met iets te maken. En waarom mompelen volkstammen lege zinnen? Ze kunnen natuurlijk prachtig bij elkaar gaan zitten met mooie volzinnen, allemaal met dure, allemaal duur en het ziet er allemaal heel indrukwekkend uit. Nou, die volkstammen en die naties, die waren er al in de tijd van David. Hè? Want David is de componist van deze psalm, heeft deze psalm geschreven. Zo weten we uit de Handelingen. En David had er al mee te maken. Want zo'n psalm is natuurlijk ook geschreven naar aanleiding van gebeurtenissen in het leven van David. Of hoe dan ook. Hè? En daarom moeten we ook heel even kijken. David, die had te maken met Egypte, die had te maken met de Filistijnen. De spreekwoordelijke ook inmiddels, had te maken met de Assyriërs, had te maken met Moabieten enzovoort. Hij kende dat. En als we kijken hoe dat in het verleden ging, ja, er waren grote rijken, hè, indrukwekkend. De Assyriërs, de Chaldeeën, de Meden en de Perzen, hè, versus Israël, hè, Meden en de Perzen. Nou, ga dan maar, hè, Iran, Perzië. Het Perzische Rijk, dat was ooit een heel groot rijk, zoals u ziet, hè, met koning Ahasveros, met 127 gewesten, hè, als je het boek Esther leest. Morgen Purimfeest natuurlijk. Ja, dat is elk jaar wat ze gedenken, dat ze daar verlost werden van Haman. Hè. En het Assyrische Rijk was ook een groot wereldrijk, geschiedenis. Het Griekse Rijk van Alexander de Grote, hè, de Grieken, de Romeinen. He, dat lege over lege zinnen gesproken. Ja, die Romeinen waren natuurlijk ook rare jongens. Arabieren, Egyptenaren, Perzen. Zomaar even een stukje geschiedenis. He, waarin we zien wat in vers 1 staat van deze psalm. Zij verzamelen zich hier, he, in vers 2. Die naties, die zijn in beroering. He, dat woord beroering heeft ook te maken met de onrust van de zee, he, de volkerenzee. Die is constant, de zee staat nooit stil, maar die is constant in beroering, net als de volkeren. Of de volkeren net als de zee, kan ik ook zeggen. In de Openbaring wordt dat ook uitgelegd. He. De zeeën die je gezien hebt, dat zijn volkeren, wordt dan tegen Johannes gezegd. De koning van de aarde staan erbij en de bewindslieden verzamelen zich. Tegen wie eigenlijk? En dat is ook in deze tijd het geval. Tegen wie verzamelen zij zich? Tegen jou, hè? Tegen God. Want alle haat tegen Israël is in wezen haat tegen de God van Israël. Dat moet je geestelijk bekijken. Het is niet zomaar dat als Israël iets doet, dan is het nieuws en er wordt er gelijk allerlei woorden geroepen. En als anderen datzelfde doen, dan is het allemaal down. Hè? Dan komt het allemaal niet zo naar voren. Maar die weerstand, die is daar binnen die verzameling van bewindslieden tegen Yahweh en tegen zijn gezalfde. En dat was natuurlijk in het leven van David het geval. Want ja, David zat niet voor niks op een gegeven moment in Adullam, in die grot. En hij werd achterna gezeten door koning Saul, maar ook door de Filistijnen. Hè, toen hij eenmaal op de troon zat, door Amalekieten. Hè, Amalek, Haman, was een Agagiet. Met andere woorden, een Amalekiet. Hè, als we het over Iran, Perzië hebben. De Ziffieten. Nou, zo kun je nog wel meer noemen waar David mee te maken had. Maar David is toch een hele bijzondere. David is een prachtig type van onze Heer. Als het gaat over zijn gezalfde, dan is dat zeker bij David het geval. Want David werd 3 keer gezalfd. Als je de schrift leest, dan kom je dat 3 keer tegen. En misschien is het wel zo dat dat steeds te maken had met, als u dit staartje even volgt, een uitbreiding. Dus niet alleen de familie, maar ook de stam en uiteindelijk de natie. En je zou ook kunnen denken aan gebiedsuitbreiding. Hij kwam eerst uit Bethlehem en hij regeerde eerst 7,5 jaar in Hebron. En daarna nog 33 jaar in Jeruzalem. Dus in totaal 40 jaar of 40,5 zou je misschien kunnen zeggen. En hij werd nog een keer gezalfd door de oudste van Israël in Jeruzalem, want hij had tenslotte Jebus veroverd en gaf het de naam Jeruzalem. Hè. Dat kun je natuurlijk op verschillende manieren weergeven. Wordt vaak vertaald als stad van de vrede. Onderwijzing van de vrede zou je het ook nog kunnen noemen. Hè, of de vrede die neerdaalt. Hè, als je denkt aan het woord Jarad, hè, neerdalen, Jeruzalem. Neerdalen van vrede, dus dat is de stad waar God zijn naam ook aan verbonden heeft. Dat is de stad van de grote koning, de stad van de gezalfde. En David was natuurlijk een geweldig type van onze Heer. En als je kijkt in het leven van David, dan zie je dat hij niet alleen koning was, maar dat hij bij gelegenheid ook zelfs profeet is. Denk maar aan wat hij nu schrijft. Hij is profeet, hij heeft veel geschreven, profetische psalmen. Dus David was in feite ook een profeet. En je zou ook nog kunnen zeggen dat hij op een gegeven moment een priesterlijke functie vervulde doordat hij de ark terugbracht. En toen huppelde hij voor de ark uit in linnen kleding, staat er dan. En dat is priesterkleding. Dus daarin zien we dat het koning, priester en profeet alle drie bij David van toepassing kan zijn. En hij werd ook 3 keer gezalfd. Toch even een nadenkertje om mee te nemen vanmiddag bij de thee. Hè? De tweede toepassing is op de Heer zelf, waar David natuurlijk een geweldig type van was. De Heer Jezus in zijn vernedering. En toen hij de eerste toespraak hield in de shul in Nazareth, toen zei hij ook en citeerde hij dat God hem gezalfd heeft en dat de geest van de Heer op hem is. En dat pikten ze niet, ze wilden hem toen al. Over het dwarsbomen van Gods plannen gesproken, daar gaan we het zo nog over hebben. Maar over het dwarsbomen van Gods plan, de natieën verzamelen zich tegen Yahweh en zijn gezalfde. Dat gebeurde toen ook. Petrus en Johannes, die getuigden ervan dat deze psalm toegepast is geworden op de Heer. Dat David in feite profetisch sprak over wat later zou gebeuren. En dan zeggen zij, als ze net weer zijn vrijgelaten door het Sanhedrin, En ze komen dan juichend bij hun medegelovigen. En dan zeggen zij daar, de eigenaar die door de Heilige Geest, door de mond van onze vader David, uw jongen gezegd heeft, waartoe woeden de natiën en bekommeren volken zich om lege dingen? De koningen van de aarde staan voor de vorsten en staan voor en de vorsten worden verzameld op dezelfde plek tegen de Heer en zijn Christus. Dus hier, Petrus en Johannes zeggen hier dat deze psalm door David geschreven is en zij passen hem toe op de Heer Jezus, op de Heer Jezus Christus. Want naar waarheid, zeggen ze dan, werden in deze stad tegen uw heilige jongen Jezus, welke u gezalfd hebt, zowel Herodes als Pontius Pilatus verzameld. Tezamen met de natiën en de volkeren van Israël. Dus hier zien we dat deze psalm vervuld is geworden, en dan zeg ik toch onder andere op het moment dat Herodes en Pilatus en ook de vertegenwoordigers van Israël waren daar nauw bij betrokken, het Sanhedrin, dat die allemaal verzameld waren, in feite tegen Jahwe en tegen zijn gezalfde, en ze hebben aan het kruis geslagen of laten slaan door de Romeinen. Dus hier zien we dat die psalm 2 diverse vervuld zijn geworden, maar dat is nog niet de definitieve vervulling. De uiteindelijke vervulling komt nog. Dit is een vervulling en dat is natuurlijk geweldig, Gods woord wordt vervuld. Maar u weet, het profetische woord is gelaagd en het heeft altijd meerdere momenten van vervulling. Het is nooit plat in één keer wordt het vervuld en that's it en is verleden tijd. Zo kun je niet over Gods woord denken. Het heeft altijd een diepere laag, dat wil zeggen, het profetie wordt meerdere keren vervuld. Om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bestemd heeft te gebeuren. Want dit mogen we beseffen. Het is niet zo, en ook vandaag, in het Midden-Oosten, het gaat enorm tekeer, met bombardementen en noem alles maar op. Maar uiteindelijk, wat is onze rust? Onze rust is dat God heeft uiteindelijk alle touwtjes in handen. God staat daar boven en hij heeft alle touwtjes in handen. En dat was ook zo toen onze Heer veroordeeld en gekruisigd werd. Zij geven hier in feite het goddelijke zicht erop. Om te doen al wat uw hand en wat uw raad tevoren bestemd heeft te gebeuren. Dus die leiders van die volkeren, toentertijd, die deden precies wat God had gepland. Zij pasten precies in dat plan of zij voerden zijn plan uit. En dat is natuurlijk geweldig dat we dat ook vandaag de dag mogen beseffen. Want het is niet alleen natuurlijk over het verleden. En hoe geweldig de dood en opstanding van onze Heer ook is. Zeker, dat is de basis van alle redding. Maar het geeft ons ook perspectief. Als nu, vandaag de dag, volkeren, natiën zich verzamelen. En zich straks de hoop ook zullen keren tegen Israël. Zullen keren tegen in feite dan God en zijn gezalfde. Ja, dan is het ook zo dat in feite naar Gods plan zij dat ook moeten doen. Het moet ook gebeuren, zij moeten dat uitvoeren. Dus in die zin zijn ze uitvoerders. In die zin zijn ze ook de bekende marionetten. Maar het is uw hand, de hand van God, uw raad, voor hem bestemd heeft te gebeuren. En dat geldt ook voor ons persoonlijk leven. Wat in ons persoonlijk leven speelt, het gaat niet buiten hem om. Het valt niet buiten zijn raadsbesluiten. Wij als leden van het lichaam van Christus zijn ook uitgekozen in Christus al van voor de nederwerping van de wereld. En we zijn nu geroepen, we weten ons nu uitgekozen door hem. En ons leven is dan ook volledig door hem gepland in zijn hand elke dag, zegt Psalm 139. Elke dag. En dat geldt ook voor ons. God niet alleen voor de psalmist, God niet alleen voor de Heer toen hij op aarde was, maar het geldt ook voor ons, voor u, jou en mij persoonlijk. In ons lijden, in ons verdriet, in alles wat we meemaken, alle druk die er is, alles wat tegen zit, alles wat mee zit. Het is uiteindelijk allemaal is het die liefdevolle hand van God, maar dat gaan we soms pas later zien. En dat is natuurlijk geweldig, hè, dat boven alles uitstaat. En de derde toepassing, dat is nog nabije toekomst, dat is de Messias Jezus in zijn verheerlijking. De tweede toepassing was dat hij gekruisigd werd en opgewekt werd uit de doden. Maar de derde toepassing, hij is nu verheerlijkt aan Gods rechterhand. En dat komt nog. De koningen van de aarde staan erbij. De bewindslieden verzamelen zich tegen Yahweh en zijn gezalfden. U ziet hier een fotootje van de zaal van de Verenigde Naties. De naties verenigen zich tegen Yahweh en zijn gezalfden. Samenzweringen. Ja, je hoort er veel over. En het is altijd een, ja, moet ik toch zeggen, misschien soms een beetje een valkuil voor deze en geen, om je daar nou heel uitvoerig mee te gaan bemoeien of heel uitvoerig daarvan mee bezig te zijn, want het kost je heel veel tijd. En er zijn natuurlijk allerlei clubs die bezig zijn, voor zover we weten, misschien met dingen achter de schermen uit te dokteren of voor te bereiden. Of ja, hè, er moet straks natuurlijk een tempel komen in Jeruzalem. Hè, een tempel. En ja, er wordt, om het maar in een figuurlijk even te zeggen, hè, die tempel van Salomo, er wordt aan gemetseld. Hè, om het zo maar te zeggen. En dat wordt allemaal voorbereid. Die tempel moet er natuurlijk wel komen. Want we weten uit Thessalonicense dat die wetteloze, die zal zich zetten in de tempel van God en zich laten aanbidden alsof hij een God is. Kleine letter graag hoor, God, kleine letter. Maar dat zal natuurlijk gaan gebeuren. Daar gaat het naartoe. En dat moet natuurlijk voorbereid worden. Dat die antichrist of die wetteloze op die troon gezet wordt. Of op de, hè, dat ze naar voren schuiven van dat is de grote wereldleider. Dat moet natuurlijk gaan gebeuren. Dus er zijn natuurlijk allerlei dingen bezig al tijdenlang. Dan zeggen achter de schermen, om dat allemaal voor te bereiden. Dat is toch logisch? Ik bedoel, ja. Kijk. Wat zeggen ze dan, want wat zit daarachter? Laten wij hun boeien van ons afrukken en hun touwen van ons afwerpen. Dat is wat er in feite achter zit. Hè? Dat is de geest van weerspannigheid, van rebellie. Ik zal het even kort met een paar steekwoorden zeggen. Babylon, Nimrod. Hè, in Nimrod, in zijn naam zit ook het Hebreeuwse woord voor rebel. Hè? Rebellie, rebel. Babel, principe van Babel, begon bij Nimrod. Genesis 10, 11. En aan het eind van Gods plan, er ligt daar ook op de boekentafel, het geheimen is Babylon, brochure. Vrij lijvig, maar er staat veel in hoor. Ter info voor u, Openbaring 17 tot en met 19, het geheimen is Babylon. Dat zal natuurlijk straks openbaar worden, dat geheimen is. En dat is natuurlijk voorbereid. En daar zit achter de geest van weerspannigheid. He, er zegt de profeet Jeremia bijvoorbeeld, het hart van de tegenstander, hè? Leef kamai, zegt Jeremia. Het hart van de tegenstander, dat is verbonden met Babel. Want dan gaat het over Babel, hè, als hij dat zegt. Jeremia 50, 51, die hoofdstukken. Dat is de geest van de weerspannigheid. En wij kennen dat ook wel, want wij waren, zegt de Efezebrief, wij maakten deel uit van de zonen van de weerspannigheid. Wij weten hoe die situatie was. Maar God heeft ons leven veranderd. God verandert mensen. En dat is natuurlijk geweldig. En daarom zitten wij hier. God heeft ons veranderd. Ander spoor gezet. En als hij het niet had gedaan, dan zaten wij ook nog steeds vast in die rebellie, in die weerspannigheid. Dus dat is puur en alleen genade. Hè? Toen we begonnen, toen dacht ik van ja, dit is eigenlijk genade. Zoals we hier allemaal zijn, is genade van God. Zonder die genade had het niet gekund dat u en ik hier waren. Hier zijn. Dus genade, dat je daarvan verlost wordt. Het is de wetteloosheid. Het is de geest van de wetteloosheid. Wat is een kenmerk van de eindtijd? Nou, leest u het maar na. Ik bedoel, dat zijn de bekende hoofdstukken. Hè? Thessalonicense 2, Thessalonicense 2, Matthäus 24. Spreekt de Heer over wetteloosheid. De liefde zal verkillen omdat de wetteloosheid toeneemt. Daar zitten we middenin. Kijk maar om je heen. Volg de berichten maar. Wetteloosheid, dat is normloosheid. Is afwijken van de normen van God. En ja, dat heeft natuurlijk wel gevolgen, natuurlijk. Wetteloosheid heeft gevolgen, zeker. Maar dat zit erachter, dat is die geest. De geest van de wetteloosheid. Dan zijn daar ook als uiting daarvan de spotters. 2 Petrus 3. De spotters die zeggen, waar is nou de belofte van zijn aanwezigheid? Want vanaf het begin van de schepping aan blijft alles hetzelfde. Althans, dat denken ze. Ze houden geen rekening met catastrofes. Maar die zijn er wel degelijk geweest natuurlijk. Waar is de belofte van zijn aanwezigheid? Dat zeggen spotters. En dat hoor je soms ook wel eens via via. Hè? Ja, jullie. En dan weet je het al. Hè? Jullie zeggen al 40 jaar lang dat hij spoedig komt. Ja, nou, wat is 40 jaar nou? Dat is toch zo voorbij? Dus, ik bedoel, wat dat betreft, waar blijft de belofte van zijn aanwezigheid? Nou, voor ons is voldoende, de Heer heeft het beloofd hoor. Hij zal daar zijn in de lucht en wij gaan hem daar ontmoeten. Zeker, hij heeft het beloofd. Dus, so what? Hij komt. En al die spotters, ach, we lazen net over dat zij bezig zijn, hè, die natie en al die sprekers en al die met lege dingen. Het is leeg. Alles wat geroepen wordt. Kijk maar in de media wat vandaag, wat nu een bericht is, is over een uur alweer een heel oud bericht. Vroeger was dat de krant van vandaag, is morgen verouderd en kun je bij het oud papier gooien of de open haard mee aanmaken. Of je houtkachel. Maar nu is het, gaat die social media, dat gaat allemaal zo snel. Hè, de berichtjes volgen zich op. En ja, er was natuurlijk gisteren natuurlijk, bam, heel veel berichten over. Ik heb me daar bewust een beetje voor afgesloten. Want ja, vandaag Psalm 2. Moet je natuurlijk voorbereid worden. Dan kan je niet de hele tijd berichtjes lezen over Iran en hoe dat allemaal gaat. Ik hoor het wel. En ja, waar is de belofte van zijn aanwezigheid nou? Daniel heeft gezegd in Daniel 9, hè, als het gaat over de jaarweken, dat tot het einde aan toe, tot het einde van deze aion, wat is dan het woord? Vastbesloten verwoestingen. Midden-Oosten. En wat zien we? Weer verwoestingen. En dat is exact. Dan denk ik, ja Daniel. Mensen zullen zijn, zegt Paulus in 2 Timotheüs 3, de mensen. En dan heeft hij het zelfs over, dat is heel ernstig, over de mensen, om het zomaar te zeggen, binnen de christenheid. Algemeen gesproken, heel breed trek ik het nu. Maar de mensen zullen daarin zijn, dat is een heel bedenkelijk rijtje wat daar genoemd wordt door Paulus, 2 Timotheüs 3. Maar onder andere, grootsprekers, lasteraars, en ja, grootsprekers, daar kan je nog van zeggen, ja, dat is zeker iemand die heeft zeker een heel groot eigen ik. En lasteraars, dat is kwalijk hoor. Och, lasteraars daar. Ook binnen christenheid lasteren, dat is dodelijk. Dodelijk is dat. Laster. Blasfemia, dat wil zeggen, je wilt een ander beschadigen met wat jij zegt. Hé, heb jij het wel gehoord van die en die? En die en die? En dan hebben we zo onze oortjes open, hè? Want ja, dat wil wel. Sluit je ervoor af. Paulus die schrijft daar nadrukkelijk over in zijn brieven. Hij noemt dat vaak. En daarom ja, zeggen we dat ook misschien wat vaker. Dat hebben we ook gezien hè, als het over onze wandel gaat in Efeze 4. Dat hebben we allemaal diepgaand besproken. Omdat Paulus daar heel uitgebreid ingaat op die tong. Hè. Oh, die tong waar Jacobus het ook over heeft. Hè. Lasteraars. Kijk, een woord wat gesproken is, ja dat is gesproken, dat is uitgegaan. Maar de psalmist of de spreukenschrijver, die bad toch dat, of de Heer een wacht, ik meen de psalmen, dat de Heer een wacht zou zetten voor zijn lippen. Ik denk dat dat een heel goed gebed is. Heer, zet een wacht voor mijn lippen. En voordat je iets, ook maar iets, over iemand tegen iemand anders zegt, bedenk je 10 keer of bedenk je 20 keer. Grootsprekers, lasteraars, dat zijn geen goede kwaliteiten. Andere goden. Hè, men heeft andere goden. Andere goden. Andere religies zijn er vol mee. Er is natuurlijk een hele grote religie. Ja, die zegt er is één. Maar er zijn talloze goden of mensen worden aanbeden als waren zij goden. En dat hebben mensen ook vaak de neiging. Hè? Ja. En dat is wat allemaal dit. Hè? Laten wij boeien van ons afrukken en hun touwen van ons afwerpen. Van wie? Van Jahwe en zijn gezalfde. Die normen die God gesteld heeft, laten we daarvan afwijken. En dat is toch wat we zien. Dat is de wetteloosheid. En wat is nou Gods reactie op al dat verzamelen, op al dat, die wetteloosheid, op al die grimmigheid van mensen, op al dat, ja misschien toch ook wel samenzweren. Hij die in de hemelen zit lacht, Jahwe zal met hen spotten. Want hij prikt daar doorheen en hij zegt ook in deze psalm, het is leeg. Het is leeg. Dus God die lacht daarom. Ach, natieën. Jahwe kijkt van boven en die kijkt naar al ons gedoe. En die lacht daarom. Ach, joh, jullie mensen. God hoeft maar dit te doen en het is gebeurd. En dat is wat hij meerdere keren in de psalmen vaststelt, hè, de psalmist. of psalmisten, Yahweh lacht over hen, want hij ziet dat zijn dag komt. Kijk, er is een datum voor gesteld. Het blijft niet zo. Hè? Dan zegt u, het is allemaal negatief, wetteloosheid, normloosheid, weerspannigheid, dat soort dingen allemaal, andere goden aanbidden. Ja, maar er staat een dag voor dat het een keer voorbij is, natuurlijk. Zijn dag komt. De dag van God komt, de dag van Yahweh komt. Maar u, Yahweh, u lacht om hen, u bespot alle natiën. En dat is in feite het antwoord op al die spotters, al die grote monden van de natiën, van de wereld. Yahweh lacht erom. En ja, kijk, die Yahweh is natuurlijk zoveel groter dan al die natiën bij elkaar. Hij is zoveel groter en zoveel. Hij heeft natuurlijk alle macht. Alle macht. En hij bepaalt precies de tijden. Hè? Er is een dag gesteld. En dat was ook zo in de dagen van Noach. Want ja, als we het met elkaar hebben over wetteloosheid, over normloosheid, over al die dingen. Daar spreekt de Heer Jezus over in Matthäus 24 natuurlijk. Hè? En daar spreekt hij over, het zal zijn als in de dagen van Noach. Ik zeg nou, kijk om u heen. De dagen van Noach. Daar zitten we nu gewoon middenin. En als u dat niet denkt van nou, valt wel mee. Ga nog maar eens Matthäus 24 lezen. Ga nog maar eens 2 Thessalonicenzen 2 lezen. Dan ziet u het om u heen. Want het is nodig dat wij aangescherpt worden in ons zien door Gods woord. Door de geest van God. En dat we daardoor doorkrijgen wat er aan de hand is. U weet het, hè? Als je het door hebt, dan zie je het ook. En je krijgt het door, door Gods woord te lezen en dat tot je te nemen. En dan kijk je er ook doorheen. Dan zal hij tot hen spreken op die dag, in zijn gramschap en in zijn hitte zal hij hen verschrikken. Maar nu is nog steeds een dag van genade. Nu is nog steeds, geestelijk gezien, toch een dag van welbehagen. Dat zegt Paulus ook, hè? Maar er is een datum voorgesteld. En dan, ja, dan zegt Openbaring ook, dan zeggen de koningen en de heersers tegen elkaar, laten we ons maar gaan verschuilen in de rots en in de rotsen enzovoort, want de toren van het lam is gekomen en wie kan bestaan? Want dan, ze weten het wel, natuurlijk weten ze het. En men weet heel goed, aan de andere kant, men weet heel goed wat in de weg zit, nog steeds. En dat noemt men soms de Bijbel. De Bijbel is in de weg, die zouden ze het liefst. Bepaalde mensen zouden het liefst de Bijbel weg hebben, want dat zit in de weg. Die gelovigen zitten in de weg. Daarom kan het kwaad of de wetteloosheid nog niet volledig doorbreken. En steeds weer probeert de tegenstander, en ook door grote, ja, zeg maar, bespreking, VN en noem alles maar op, hè, grote organisaties, probeert de tegenstander het plan van God en met name de komst van de beloofde Messias te verhinderen. Hij wil Gods plan dwarsbomen. En dan ga ik een aantal plannen van laten zien. Want ja, ik zei daarnet, samenzweringen zitten in de schrift. De schrift meldt dat. Zoals plan A tot en met F gaan we even bekijken. Plan A tot en met F. Wat was het eerste plan? Kain, de tegenstander beïnvloedde Kain. En die vermoordde zijn eigen broer. En daarmee dacht de tegenstander natuurlijk, kijk, die belofte die aan Adam en Eva gedaan was, dat er een zoon of dat er een nageslacht, een nakomeling zou komen, die de kop van de slang zou vermorzelen of teniet doen, dat wilde hij verhinderen. En Abel, hè, de slang of de tegenstander, dacht misschien wel, Abel is het. Dus hij beïnvloedde Kain en Abel werd gedood, werd vermoord. Want de tegenstander, dat weten we toch, is toch een mensenmoorder van den beginnen. Dus als we... Als dit gebeurt, dan weten we wie daar ook mee te maken heeft. Maar God gaf toch een andere voortgebrachte, Seth. Seth. En Seth kwam in de plaats van Abel. En zo ging Gods plan toch door. Plan B. Dat was toen Israël groeide tot volk in Egypte, in Goshen. Plan B. Een bezeten farao, kan je wel zeggen. Want die liet alle Hebreeuwse jongetjes in de Nijl werpen opdat ze zouden verdrinken. Maar er was er één. Ja, en Gods plan ging toch door. Daar was Mozes. Dus weer, plannetje B, ook gecanceld. Plan C. Heel bekend, hè, nu actueel, Iran. Haman, die wilde alle Joden doden. En dat gedenken ze weer op Purim. En dan gaan ze weer met elke keer als de naam Haman gaan ze lezen. Hebben we ook wel eens gedaan in Maren. Las Andries voor. En dan als de naam Haman kwam, dan gingen wij allemaal ratelen zo. Hè. Dat was wel leuk toen. Haman, die wilde alle Joden doden. En God beschikte via Mordechai koningin Esther. En het lot werd geworpen. En u weet dat de uitkomst van het lot is van Yahweh, hè, dat weet u, hè. En Haman ging, die werd gespiesd op de paal. En Israël werd gered. En het mooie is dat in het boek Esther, of het mooie, ik vind dat het wel bijzonder, dat de naam van Yahweh wordt in het boek Esther niet genoemd. En toch zien we de hand van Yahweh zo duidelijk, hè. Nou, morgen vieren ze weer Purim. Dus dan kunnen ze weer ratelen. Plan D. Herodes. Die wilde ook de komst van, of die wilde ook verhinderen dat, ja, er kwamen magiërs, hoe noemen ze dat? Magoi, worden ze genoemd, magiërs uit het oosten. Die kwamen en die hadden, ja, we hebben ze een ster gezien. En Herodes dacht van, nou, dat wil ik verhinderen, want dat is mijn concurrent. Als dat de koning van de Joden is, ik ben de koning van de Joden, zei Herodes. En die wilde dat verhinderen door jongetjes onder de 2 jaar te laten doden. Vreselijk natuurlijk, hè, vreselijk. En de Heer Jezus ontkwam, want hij was al met zijn ouders gevlucht naar Egypte. Dus opnieuw, plan D, het ging uiteindelijk toch niet door. De lijn naar de Messias bleef natuurlijk in stand. Plan E, heel recent, verschrikkelijk, de Holocaust. Vreselijk, Hitler. Type van de antichrist natuurlijk ook, hè. Net als Haman, en net als Goliath, en net als noem ze maar op. Ook een type van de antichrist. Hitler, bezeten tot en met. Hitler, dat zeggen ze dan in het Duits, zeggen ze dat was een teppichfresser. Die was bezeten, maar hij was 's nachts zo angstig dat hij letterlijk kauwde. Hij kauwde met zijn tanden op het tapijt. Zo angstig was hij. Dat noemen ze een teppichfresser. Ja, je kunt niet zomaar zonder gevolgen diep in het occulte zitten. En dat zat hij hoor. Hij zat heel diep in het occulte. Hij was bezeten en op een gegeven moment, ja, verschrikkelijk. 6 miljoen Joodse mensen vermoord. Het gaat ver je verstand te boven. Het is zo verschrikkelijk, je kan het gewoon niet bedenken. Zo verschrikkelijk. Het is een gruwelijk feit. En toch, hè, 80 jaar na dato, toenemend antisemitisme, waar terecht Joodse organisaties zich grote zorgen over maken, al jarenlang. Je kan bijna niet meer met een keppeltje over straat, dat soort dingen allemaal. Toenemend antisemitisme. En dat bereidt natuurlijk toe naar, die moet komen. Waar Hitler een type van was. Plan F, dat is deze, de antichrist of de wetteloze. En die zal dan op een gegeven moment Israël willen vernietigen. En hij zal ook die macht krijgen. Hè. Hem wordt ook de volmacht gegeven op een gegeven moment. Om zover te kunnen gaan dat zelfs 2/3 van de Joodse mensen die in het land zijn, die worden dan gedood. Dat is gruwelijk. En toch is dat iets wat voorzegd is. Toch is het iets wat geprofeteerd is. Maar dat zal precies zijn 1260 dagen grote verdrukking en geen dag langer. Hè? Want God heeft die dag gesteld, hè? Heeft een datum gesteld. Geen dag langer. En dan zullen ze toch, zal dat volk daar zijn. Het wordt niet uitgeroeid. Dat kan niet. Onmogelijk. Gebeurt ook niet. Maar dat is plan F. En ook dat plan zal verijdeld worden. Want, wat zegt God? Ik zal een drankoffer gieten. He, er wordt iets gesproken over uitgieten. Sommige uitleggers denken dat het hier ook om zalfolie, he, olijfolie kan gaan. Maar dit is een woord wat ook gebruikt wordt bij de offerdienst van Israël. Waarbij dan een drankoffer, het staat in Numeri ergens, een drankoffer wordt uitgegoten. En Paulus gebruikt dat beeld ook voor zijn inzet voor de gelovigen. He, dat hij zich als was hij een drankoffer uitgiet bij het geloof of bij jullie geloof of voor jullie geloof. Filippenzen, zegt hij dat. Een drankoffer uitgieten op mijn koning. Die antichrist zal even op het wereldtoneel zijn. Maar God heeft zijn koning met een hoofdletter. En dan zeg ik toch even, nog even achter de coulissen klaar. Maar als hij komt, dan zal hij door de adem van zijn mond, of door de geest van zijn mond, of door het woord wat hij spreekt, hoe je het ook zeggen wilt, zal hij hem uitschakelen, die antichrist. Waarvan Jesaja dan zegt, is dat die man die de volkeren deed verschrikken? En ja, dan is de Heer gekomen. En dat is precies op tijd. En hij zal hem zetten op Sion. mijn heilige berg, waar ook over gesproken wordt in Psalm 3. Dat het Gods heilige berg is. Jeruzalem, Sion, het is de stad van de grote koning. En daar zal hij gaan zijn heerschappij gaan vestigen vanuit Jeruzalem. Dat is geweldige toekomstmuziek. Hij is Gods zoon. Gods zoon, dat is het vervolg van deze psalm. Gods zoon is de koning. He, dat is heel nadrukkelijk. En dat zegt die psalmist, laat mij een inzetting van Yahweh vertellen. En hij zegt tot mij, mijn zoon ben jij. Ik, Yahweh, vandaag heb jou verwekt. En waarover spreekt David dan? Zonder dat te weten. Hij werd door de Heilige Geest gedreven om dit te noteren natuurlijk destijds. En waar sprak hij over? Waar sprak hij over toen? Als je kijkt in de schrift, dan krijgt deze uitspraak toch wel diepte, als u het mij vraagt. Want in Hebreeën wordt gesproken over dat die zoon is voortgebracht. Hè, tot wie van de boodschappers, zegt de Hebreeën schrijver dan, heeft hij ooit gezegd, mijn zoon ben jij? En er wordt deze tekst ook geciteerd. Hè, mijn zoon ben jij, ik heb jou heden verwekt. Dat was dat voortbrengen van de zoon voor de eonen. Dat is heel bijzonder als je daar ook bij betrekt Colossense, daar wordt hij genoemd, Colossense 1 vers 15, en daar gaat het over de zoon van zijn liefde. Hij wordt daar genoemd de eerstgeborene van heel de schepping. Dus voordat er iets geschapen werd, werd de zoon eerst door of uit God, moet ik dan zeggen, voortgebracht. En vervolgens is ook in hem, zegt Paulus dan in vers 16, en door hem en tot hem, naar binnen in hem, het al, en dat is echt alomvattend daar, geschapen, zichtbaar of onzichtbaar. Eerst was daar als eerstgeborene de zoon. En in en door de zoon is alles tot stand gekomen. Hij was de eerste. En daarom kan deze uitspraak van David, of dat David hier noteerde, kan, als u het mij vraagt, terugverwijzen naar dat allereerste begin van de zoon. Mijn zoon ben jij, ik, Yahweh, vandaag heb jou verwekt. En waarop wordt er nog meer toegepast in de schrift? Nou, bij zijn menswording, dus dat hij geboren zou gaan worden, werd de belofte gedaan aan Maria, en daar werd het ook bijgezegd, misschien even met elkaar lezen. Lucas 1, vers 35... En daar staat, en ik lees het ook even iets anders voor dan hier in mijn vertaling staat. En de boodschapper antwoordde en zei tegen haar, Heilige Geest zal over of op u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. Dus hier is heel nadrukkelijk bij het aankondigen van de geboorte van onze Heer, wordt ook nadrukkelijk gemeld dat hij Gods zoon genoemd zou worden. Niet alleen werd gezegd, je zult hem de naam Jezus geven, maar hier wordt gezegd, je zult hem ook de zoon van God noemen, Gods zoon noemen. Dus ook hier kun je aanwijzen een moment waarop gezegd zou kunnen worden, ik, Yahweh, vandaag heb jou verwekt. Hè? De Heilige Geest, de kracht van de Allerhoogste, overschaduwde Maria en daardoor werd hij geboren, de zoon van God. Dus ook daar zou je kunnen zeggen, en in Handelingen 13, daar spreekt Paulus, en die past ook deze uitspraak toe van Psalm 2, en dat wil ik ook even erbij pakken, die past ook deze uitspraak toe van Psalm 2 op de Heer, maar dan later in de tijd. Handelingen 13, zijn toespraak in Antiochië. En dat is bijzonder, denk ik, wat Paulus daar vaststelt. En wij verkondigen u, vers 32, Handelingen 13, vers 32. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons hun kinderen, door Jezus te verwekken, of Jezus te doen opstaan. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd, ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Dus hier zien we dat Paulus in zijn toespraak in Antiochië deze tekst toepast op de opstanding van Christus. Ik, Jahwe, vandaag heb jou verwekt. Slaat dus ook in andere laag op de opstanding van Christus. En dat maakt het toch wel tot een hele bijzondere psalm, denk ik. En spreekt deze psalm natuurlijk nadrukkelijk over die gezalfde, over de Christus, over de Messias, over de Zoon van God. En zoals Paulus ook in Romeinen 1 vers 4, kunt u nalezen, spreekt hij daar ook over, hè? En dan het gevolg daarvan is dat hij de gezalfde is, is vraag van mij en ik zal jou geven de natie als jouw lotdeel en als jouw bezit de uiterste van het land. En Haaretz, daar kun je natuurlijk over discussiëren of dat het uiterste van de aarde is of het uiterste van het land. Daar kun je over discussiëren. Maar ik denk dat het niet uitmaakt, want in dezelfde zin wordt ook gezegd dat hij zal die natieën als lotdeel toegewezen krijgen. Hè? Hij is de lotdeelbezitter, ja, uiteindelijk van alles, als je Hebreeën erop naslaat. Maar ook die natie wordt hem als lotdeel gegeven. En zeker ook natuurlijk alle lotdelen van heel het land Israël, natuurlijk. Wat dan in de toekomst zal zich uitstrekken vanaf de Eufraat tot aan de grote rivier van Egypte. Hè? Waarschijnlijk de Nijl, maar in ieder geval dat gebied, hè, dat is aan Abraham beloofd. En dat zal aan de Zoon gegeven worden, dat zal aan Christus gegeven worden. En dat is allemaal op grond van zijn volbrachte werk natuurlijk. Hè? En dan zal de Heer ook ingrijpen. Jij zult hen verpletteren met een ijzeren roede. En dat is ook bij gelegenheid de functie van Israël, van het volk. Zij zullen dan met een ijzeren roede regeren over de natieën, hè, in het komende millennium. En als een vat van de pottenbakker verbrijzelen. Hè, dat is een vat van de pottenbakker, maar als je daar met een ijzeren staf flink hard tegenaan slaat, dan klapt die wel in elkaar. Hè. En zo ziet God ook die natieën, ze kunnen nu wel tekeer gaan, te hoop lopen, samenzweringen, noem alles maar op, hun antichrist op de troon zetten. Ach, de Heer spreekt één woord en het is gebeurd. Zo groot is God, hè? En dat is ook, ja, wij zijn ook zwak. Wij zijn ook pottenbakkerswerk. God is de grote pottenbakker, hè, zegt Paulus in Romeinen 9. God is de grote pottenbakker en hij vormt ons. En dat is iets geweldigs, hè, wat hij doet in ons leven. Want hij vormt ons naar wie? Nou, waar deze hele psalm over gaat, naar het beeld van de Zoon. En daar gaat het in Romeinen 8 natuurlijk over. Hij vormt ons naar zijn beeld, naar het beeld van de Zoon. Dat we iets van zijn, hè? Hij heeft ons zijn geest gegeven, dat iets van die vrucht van de geest, ja, dat we ook die kenmerken van de Zoon gaan vertonen in ons leven. En dan ja, met pottenbakker, die handen, die zijn de hele tijd bezig om zo'n vat, om zo'n heel mooi te maken, hè? Snel ronddraaiend, maar dan moet er, ja, dat is nog niet helemaal goed, dus daar, dat steekt nog uit, dat moet ook even bijgewerkt worden. En zo is hij ook bezig natuurlijk in ons leven, hè? Wij hebben ook allemaal onze uitsteeksels en, nou ja, dat hoef ik allemaal niet te noemen, dat weet u zelf het best. Maar God is aan het werk in ons leven en hij schaaft in ons leven, hij schuurt in ons leven, als de grote pottenbakker. En dan komt de oproep aan de koningen. Wat kun je het beste doen als je koning bent? Nou, je onderschikken. Hè? Wees verstandig. Laat je disciplineren. Nu willen ze dat nog niet. Nu willen ze dat nog niet. Hè, deze foto's, de koningshuis van Engeland, hè, het huis van Windsor. En de koningshuis van Denemarken ziet u hier op deze foto's. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet of die zich onderschikken aan vader op dit moment, aan God. Denk het niet. Denk het niet. Het huis van Windsor. Denk het niet. Maar goed, dat is niet aan ons, dat is aan God. Maar laat je disciplineren, dat is het verstandigste wat je kunt doen als koning op deze aarde. Onderschik je aan God. Nu misschien nog niet. Ach. Dient Jahwe met vrees, dat is de oproep van de psalmist, hè, aan koningen en natuurlijk ook daardoor spreekt dit ook ons aan, hè, want al de schrift is natuurlijk toch ook ons tot voorbeeld geschreven, wat we kunnen navolgen, wat we kunnen toepassen in de praktijk. Dient Jahwe met vrees. Hij is liefde, hij heeft ons lief en wij hebben hem lief, maar tegelijkertijd vrezen we ook hem, want hij is Heer en hij heeft het in ons leven voor te zeggen. En steeds meer, en gaandeweg de tijd geef je steeds meer dingen op. Ja, Heer, nou ja, daar, ja, ik wil het zelf voor het zeggen hebben, maar dat gaat allemaal niet. u moet het voor het zeggen hebben in mijn leven. En jubelt met sidderen. We loven en prijzen hem tegelijkertijd beseffend. We hebben eerbied voor hem, alles wat hij gedaan heeft voor ons. En hij is degene die ook in ons leven de touwtjes in handen heeft. Zo gaat dat, hè. En dan sluiten we af met kust de zoon, maar dat is een vertaling. En dat is een mogelijke vertaling op grond van het Hebreeuws, zeker. Maar daar is altijd heel veel discussie over. Je zou het ook kunnen vertalen, en dan volg ik dan een beetje de Engelse en de Duitse concordante vertalingen. Wees aangespoord, opdat Yahweh niet woedend zal zijn en jullie verloren gaan onderweg. Want zijn gramschap zal snel verteren, en dan eindigt het met gelukkig zijn allen die bij hem de toevlucht zoeken. En ik denk dat dat een mooie afsluiting is voor vandaag. Gelukkig ben je als mens als je bij hem de toevlucht zoekt. En niet alleen voor straks, maar ook voor nu. Ook voor je leven van nu, vandaag, morgen, komende week. Zoek bij hem de toevlucht. Als het kan, begin je dag met hem. Gebed, hadden we even over met licht en duisternis afgelopen donderdag. Maar gebed verandert de bidder. Hè? Gebed verandert hem niet. Wij kunnen God niet verbidden. Gebed verandert die ander ook niet als je voor die ander gaat bidden. Nee, het geheim is, het gebed verandert jou. Jij bidt voor die ander. En dan verander jij. In je misschien moeite die je met een ander hebt, dat zou kunnen. Maar bidden is ademhalen. Hè? We kunnen Gods woord bestuderen, maar zonder die ademhaling van het gebed, ja, dan denk ik dat we weinig planten hebben in het dagelijks leven. Ook water nodig, woord van God, maar die hebben ook zuurstof nodig en licht, warmte, zijn liefde, zijn ademhalen, gebed, ademhalen, zuurstof heb je nodig om te groeien, geestelijk gezien. Dat is gewoon heel hard nodig voor ons als gelovigen. Niet alleen bidden, maar natuurlijk ook, Paulus die zegt ook ons, overvloeiend in dank. En als we dit lezen in deze psalm, dan vloeien we over in dank, want we weten ja, wat er ook gebeurt, de bommen vallen vandaag in het Midden-Oosten. Er is overal onrust. Je kunt je nergens aan vastklampen, alles is onzeker in deze wereld. Maar we mogen hem kennen, en hij is onze toevlucht, en hij geeft ons zekerheid. En dat is geweldig dat je zo kunt leven. Dan heb je toch in deze chaotische tijd geluk, rust, vrede in je hart. En dat wens ik u allen toe. Amen. Goed, zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u dat we een moment stil konden staan bij deze bijzondere psalm. En dank u wel dat u uw koning gereed heeft staan om straks op het juiste moment in dat wereldgebeuren in te grijpen. Precies na die 1260 dagen grote verdrukking zal hij daar zijn. Zijn voeten zetten op de Olijfberg. En met al die gelovigen verzameld het koninkrijk ingaan. Vader, een geweldige tijd wacht. En we danken u dat we daaruit mogen zien met dat volk. We danken u voor Israël, uw volk. Wat vandaag aan de dag al die beloften heeft en uw oogappel is. We danken u dat wij als gelovigen het lichaam van Christus een andere bestemming hebben. Boven, te midden van de hemelingen. Vader, daar ligt onze toekomst. Daar ligt onze verwachting. En we zien uit naar die ontmoeting. Iets eerder. In de lucht. Vader, als uw zoon ons komt trekken. Van deze aarde heel snel weg. Ineens. En dan zijn we bij hem. En dan gaat alles veranderen. We danken u daarvoor, Vader. We danken u voor dat toekomstperspectief. Wat er niet alleen is voor ons, maar ook voor Israël. Maar ook voor de volkeren die gezegend zullen worden via Israël in de komende millennium. We danken u daarvoor. We danken u dat u ons vasthoudt en draagt. We danken u, Vader, dat we bemoedigd worden door dat wat u zegt. Vader, ja, u heeft alle touwtjes in handen, ook in ons leven, in mijn leven. We danken u daarvoor. We danken u zo voor het verdere van deze dag. En dank u voor de ontmoeting met elkaar. Dank u voor de boekjes, brieven van Paulus. Wat toch bijzonder is, Vader, dat u dit moment geeft, dat we dit kunnen uitdelen na zoveel jaar. Vader, het is genade van u dat we dit hebben kunnen en mogen doen. U heeft het door ons heen, door zwakke mensen heen, uitgewerkt. En we mochten het op papier zetten. Vader, wie zijn wij? Maar dank u wel dat u ons daartoe inschakelde en inschakelt. We danken u daarvoor. Het is genade. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Ja, wij zingen tot slot. En Dat is toch wel, denk ik, een beetje een toepasselijk lied heb ik daarbij gekozen. Ja, spoedig komt hij, Zoon van God.